Ik wil aan u vragen om met mij op te zoeken uit Gods woord Romeinen. Romeinen hoofdstuk 9, vers 1 tot 16, tot en met 16. Romeinen 9, vers 1 tot en met 16. Daar staat het volgende. Ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet, want mijn geweten betuigt mij dit mede door de Heilige Geest. Ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer. Want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn, ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Immers, zij zijn Israëlieten. Hunner is de aanneming tot zonen, en de heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving, en de eredienst, en de belofte. Hunner zijn de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus, die is boven alles, God te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Maar het is niet mogelijk dat het woord Gods zou vervallen zijn. Want niet allen die van Israël afstammen, en zij zijn ook niet alle kinderen, omdat zij nageslacht van Abraham zijn. Maar door Isaac zal men van nageslacht van u spreken. Dat wil zeggen, niet de kinderen van het vlees zijn kinderen Gods, maar de kinderen der beloften gelden voor nageslacht. Want er ligt een belofte in dit woord. Omstreeks deze tijd zal ik komen en Sarah zal een zoon hebben. Maar dit niet alleen, daar is ook Rebecca, bevrucht van één man, onze vader Isaac. Want toen de kinderen nog niet geboren waren en goed nog kwaad hadden gedaan, opdat het verkiezend voornemen God zou blijven, niet op grond van werken, maar op grond daarvan dat hij riep, werd tot haar gezegd, de oudste zal de jongste dienstbaar zijn. Gelijk geschreven staat, Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Wat zullen wij dan zeggen? Zou er onrechtvaardigheid zijn bij God? Volstrekt niet, want hij zegt tot Mozes, over wie ik mij ontferm, zal ik mij ontfermen, en jegens wie ik barmhartig ben, zal ik barmhartig zijn. Het hangt dus niet daarvan af of iemand wil, dan wel of iemand loopt, maar van God die zich ontfermt. Tot zover.
Vader, dank u wel dat we zo in alle rust hier bij elkaar mogen zijn. Dat we uw woord mogen open hebben. En misschien duizelt het ons, vader, als we een gedeelte als dit lezen. Maar als we het moeilijk vinden, vader, zouden we het dan niet moeten lezen. Dank u wel dat u ons een man als Paulus hebt gegeven, die de schrift heeft mogen schrijven in zijn brieven, en die in zijn Romeinenbrief gebouwd heeft aan het huis van het evangelie van genade en verzoening. Aan het fundament, vader, dat u onder onze voeten geeft. Dat is geen exclusieve zaak voor ons, vader. Het is de rijkdom van uw woord, de mildheid die u uitstraalt in alle omstandigheden. Ik ben u dankbaar, vader, dat u ons zo bij elkaar zet. Geef ons een goed moment. Leid ons in het spreken. Leid ons in het verstaan van dat wat staat. En maakt u het tot eer van u. En daar kijken we naar uit. En daar danken we u voor. In Jezus' naam. Amen. Je kent het wel. Het is zomer. Je bent met vakantie. En je vrouw zegt, ga je mee naar zo'n marktje. Zo'n marktje waarbij ze je dan als toerist naartoe trekken. In mijn geval is dat dus gelukt. En dan loop je daar langs allerlei luchten van worsten, hamburgers tot poffertjes toe. En terwijl je daar loopt en eigenlijk denkt van, hoe lang nog? Maar dat zeg ik eventjes privé. Maar prima verder, zo vaak ga ik niet mee hoor. Onttrek me vaak aan die dingen. Loop je langs een kraam en ineens swingt daar muziek uit. En in mijn geval mag ik dat zeggen. In mijn jeugd, in onze jeugd, was dat muziek. Dat was iets wat je op de radio hoorde. Je kent dat misschien nog wel. Niet de overvloed van keuzes, maar domweg gewoon radiodistributie. Nederland 1, 2, 3 en 4. En dan was er één keer in 1958 een programma van Chris Holland of zoiets, een Engelse discjockey via Radio Luxemburg, en dat zond dan, geloof ik, 1 uur in de week uit. En dat mocht dan onder het eten aan. Dat liedje, heeft daar ook toen geklonken, denk ik. En Aad en ik keken elkaar aan en dachten, ja. En terwijl ik doorliep, merkte ik dat je hele stukken tekst gewoon wist. Hoe lang geleden heb ik dat gehoord? En dan zie je dat de dingen ineens je weer bekend zijn. Dat lied, daar gaat het me om. Dat weten van de tekst. Soms flarden, soms hele zinnen. Dat je denkt van, en terwijl je doorloopt over dat marktje, op weg naar huis, en kwam snel, toen dacht ik, ja, dat was het. En nou is mijn vraag aan jullie, welk lied neuren jullie vaak? Wat lied komt je in je naar boven en fluit je op de fiets, zing je, neuren je bij de dingen die je doet? Want, nou trek ik de lijn door, wordt gelijk pittig. Welk lied is dit wat hier gezongen wordt? Wat we gelezen hebben, en ik heb er lang over geworsteld. Vader, moet dit nou? Is dit nou een gedeelte wat op zondagmorgen in Maren moet klinken? En waarom niet? Als ik met dit hoofdstuk in de hand, nu, jullie, virtueel zou kunnen verplaatsen, in de geest dus, en we zouden, stel dat hier in 30 kerken over gesproken worden, en we maken een, zeg ik maar even voetbaltechnisch, een rondje langs de velden. Of het nou eredivisie is, of eerste divisie, of goedwillende amateurs. Als je dit zou gelezen horen, en de predikatie erover zou horen, dan begrijp je dat we niet zomaar iets voor ons hebben liggen. Maar dat Romeinen 9 is een van de meest moeilijke, een van de meest verduisterde hoofdstukken uit de schrift. Wat is er met dit hoofdstuk niet door de kerk, en ik bedoel de kerk gewoon nu als instituut, door de eeuwen heen, en niet specifiek, maar wat is er door de kerk niet met dit hoofdstuk meegedaan? En als u goed calvinistisch bent groot geworden, dan weet u dat Calvijn hier aardig over heeft uitgehaald. En als je dan met broeders praat, en ik denk dan aan bepaalde richtingen, en je komt te praten over God, de redder van alle mensen, dan krijg je niet zomaar een dam, dan is het niet een deltaplan wat je tegen je krijgt. Het lijkt wel of alle dijken van de wereld niet hoog genoeg kunnen zijn om dit tegen te houden. God, de redder van alle mensen, hoe kan dat nou? Want we hebben toch de uitverkiezing, de leer der predestinatie, heette dat vroeger bij dogmatiek. En als je dan probeert te vertellen wat Paulus zegt, dan zeggen ze, maar diezelfde Paulus zegt toch, ik citeer, Jacob heb ik lief gehad, Ezo heb ik gehaat. Dan zeg ik, ja, dat staat er. En dan zou het ook nog kunnen zijn, ik pak er nog een tekst bij, vers 11, want toen de kinderen nog niet geboren waren en goed nog kwaad hadden gedaan, opdat het, dan komt het, het verkiezend voornemen Gods zou blijven. Hebt u daar dan antwoord op? Het woord broeder wordt al wat moeilijker geformuleerd. En ik neem ze dat niet kwalijk. Dat is het laatste wat ik doe. Ik denk alleen, als ik mijn kerkgeschiedenis gestudeerd heb, als ik lees wat er geschreven wordt en wat er klinkt uit bepaalde preken, rondje langs de velden, als u niet bij ons veld terechtkomt, hoort u 30 keer een uitleg waar de honden geen brood van lusten. En ik neem ze dat niet kwalijk, want dat is absoluut niet aan de orde. Ik ben erbij betrokken. Want dit stuk heeft mensen tot diepe vertwijfeling en grote wanhoop gebracht. Door deze teksten hebben mensen niet kunnen leven met God. Niet willen leven met God als God zo is. Want het is al van voor je geboorte allemaal door God bepaald. En dan kom ik bij Calvijn terecht, nogmaals. Die dan zegt, ja, God heeft een aantal uitverkorenen uitgekozen en een aantal verworpenen. En je kan niet van tevoren weten waar je bij hoort. Je kunt er niks aan doen, dat ontdek je. En dan krijg je, je kunt erop losleven, maar als je uitverkoren bent, dan kom je er. En je kunt ook je hele lange leven krom liggen, in het zwart lopen, bidden, smeken, vasten. Maar als je niet bent uitverkoren, kom je er niet. En dan pakken ze je terug. Broeder, het staat er toch? Ja, het staat er. Zo kun je het uitleggen. En als dat het lied is dat jij hebt leren zingen, dan wordt het een moeilijk lied om te zingen, want dan passen onze liederen niet. Want we hebben gezongen met elkaar. Ik heb het er bewust op nagekeken. Ik heb niet meegezongen, ik heb geluisterd. Wat zing je nou? We hebben over dingen gezongen waarvan ik denk, Vader, dank u wel. Dat u ons dit lied te zingen geeft. Dat u ons woorden in ons hart heeft gegeven, gewekt heeft, geloof in u als degene die alles in zijn hand heeft. En degene die alles zal uitwerken. En degene die allen op het oog heeft. Lees maar Jan Siebelink. Knielen op een bed violen. Lees de overkant van de rivier. Lees de worsteling van Calvinisten. En ik bedoel dat gewoon als constatering. Met dit soort geloof. Je kunt het niet weten. Je moet het maar afwachten. Ik heb één keer het geprobeerd uit te leggen aan iemand. Die uit zo'n zware hoek kwam. Jonge vent. Conferentie van godsdienstdocenten. En hij was, ik denk, hoe oud ben je? Gegeven die 3, 24 jaar was. En hij liep in het diep donker, driedelig zwart. En we kwamen te spreken. En toen zei ik, maar heb je wel eens gezien welk hoofdstuk Romeinen 9 is? Hij keek me echt aan van, geef jij dit vak ook dan? Ik zeg, het is Romein 9. Heb je wel eens gezien waar het om gaat als je Romeinen 1 tot en met 8 leest? Want Paulus heeft in die 8 hoofdstukken uit de Romeinenbrief, die eigenlijk net achter ons liggen, want we zijn bij 9 bezig. Weet je wat hij daarover gesproken heeft? Dan heeft hij gesproken over de trouw van God. Vandaag stond in het leesrooster trouwens, hij die u roept is getrouw en hij zal het ook doen. Ik ben niet van Pinksteren en ook niet van gisteren, maar ik zeg er wel amen op met mijn hele leven, met heel mijn hart. De trouw van God. Welke God? Want door het bisschop Muskens word ik ineens helder. Ik zeg niet zomaar meer God. Terecht stond in het Nederlands Dagblad gisteren een opmerking van, laten we er niet meer over God praten, maar laten we de naam noemen zoals die in de schrift staat, Yahweh, of zoals wij graag zeggen, Yahweh. Maar laten we hem bij zijn naam noemen, niet God, want daar vult iedereen maar wat in. Dus ik zou eigenlijk willen zeggen, over welke God heb ik het? Ik heb het over de trouw van de God van Abraham. Ik heb het over de trouw van de God van onze God en Vader, van onze Heer Jezus Christus. We hebben het over onze God en Vader. Over Hem spreken we vanmorgen. En dwars door alles heen, heeft Paulus gezegd, dwars door alles heen is Hij degene die trouw blijft. Dus wat is het hart van hoofdstuk 1 tot en met 8? Het hart is de trouw van God. En als je Romeinen 9 leest, en zo zijn we verknipt geraakt. Er is een broeder geweest, heb ik ooit gehoord van hem, toen ik dat voor mijn studie deed. Weten jullie wel, heren en dames studenten, hoe dat tot stand is gekomen? Er zat een monnik op een paard en die reed naar Rome, laat het maar aankleden met die. En die had een, hoe dat dan ging, dat heb ik maar niet over nagedacht. Die had dan de Bijbel voor zich. Ik heb nooit nagedacht hoe. Had een potje inkt bij zich en een ganzenveer. Ik denk, lekker makkelijk op een paard. Kan je waarschijnlijk sturen met knieën, geloof ik. Hè? Die doopte dan in en dan zei hij van, dit is 1, 2, 3. Die deelde dus heel die dingen in en dit is het volgende hoofdstuk. Want hier is het volgens mij wat anders. Bij die verdeling is nogal wat fout gegaan. En eigenlijk is heel die verdeling niet correct. In de zin van, het is handig om te studeren en het makkelijk tegen om jullie te zeggen, daar staat daar aan dat vers. Maar je zou het moeten gaan lezen, en dat doe ik even met je, wat ervoor staat. Want Romeinen 9 is onze gedachte, want Paulus zit in een betoog en heeft niet te maken gehad met het negende hoofdstuk. Paulus schreef, ik lees voor, 35 van Romeinen 8, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard. Gelijk geschreven staat, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. We zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem, die ons heeft lief gehad, die ons lief heeft. Keihard, moment van vandaag, God houdt van je. Want ik ben verzekerd. Ik ook. Maar dat staat er niet. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel. Is er dan iets door de apostel niet genoemd? Wat je kunt bedenken, staat hier gevat in de woorden van Paulus. Niets kan ons scheiden van de liefde Gods. Waar kom ik die tegen? Welke is in Christus Jezus onze Heer. Dat heeft hij gezegd. Benauwdheid? Niet. Verdrukking? Niet. Honger? Niet. Hoogte? Niet. Niets scheidt je. Kan je scheiden van de liefde van God, afgedrukt in de Zoon. Dus eigenlijk, en dan zegt hij, ik spreek de waarheid in Christus. Dan zeg ik amen op, want het is zo. Datgene wat hij net gezegd heeft, ik spreek de waarheid in Christus. En hij zegt erbij, ik lieg niet, want mijn geweten betuigt mij dit mede door het Heilige Geest. Eigenlijk zou ik willen zeggen, na Romeinen 8 had er moeten staan, wordt vervolgd. Zie Romeinen 9. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, de trouw van God wordt vervolgd, gaat door. En wat gaat Paulus dan doen? In op vragen die er zijn, hoe zit het nou met Israël? Hij die uit die groep kwam. Paulus heeft over de kern geschreven. En als je nou over mij zou zeggen, hoe moet je dit gaan lezen? Dan moet je dat lezen vanuit wat Paulus zegt in vers 2. Wat zegt hij in vers 2? Ik heb grote smart en een voortdurend hartzeer. Dat is een man die mij pastoraal aanspreekt. Ik heb pijn en voortdurend hartzeer. Grote smart en voortdurend hartzeer. Hé, waar praat Paulus over? Paulus spreekt over de trouw van God. Hij kent de liefde van God uiteindelijk voor alle mensen. En hij heeft droefenis in zijn hart. En onophoudelijk pijn. Dat woord smart, dat kent u uit Genesis 3. Met smart zul je kinderen baren. Paulus hier is bijna hier moeder. Hij kent de gevoelens van een moeder. Hij refereert aan de pijn en de moeite van de weeën. En hij weet wat God doet. En daar spreekt hij over. Dus Paulus begint eigenlijk, dat zegt Klaas Govertz, Paulus begint eigenlijk in Romeinen 9 met een gebed. Pijn. Hij begint met voorbeden. Hij heeft hartzeer. Er is geen sprake hier van stijve dogmatiek. Van een leer van de uitverzoening. Of sorry, van de leer van de uitverkiezing. Hij spreekt over God die wederzijds verzoent. Als ik Romeinen 9 lees, lees ik een bidstond. Hij is op zijn knieën. Hij bidt. Hij staat hier niet voor een kudde collega, of voor een kudde collega's zou ik zeggen, of voor een kudde rabbijnen, of voor een kudde studenten, en geeft college over de dogmatiek der uitverkiezing. Laten we even wel zijn. Hier schrijft een oud rabbijn die op weg naar Damascus bij zijn kladden is gepakt door God. Die zei, je bent van mij, ik heb je uitverkoren. Dan toch de uitverkiezing van de wal. Ik heb je uitverkoren. Kom zo met het antwoord, dit is spanning kweken. We hebben hem ervan gemaakt hoor. Van Paulus een thema, schrijf weet ik, dat hij niet zo orthodox was. Ik heb hem wat meer gezegd in een preek of in een toerusting. Paulus was veel meer orthoprax. Hij was met de praktijk van het leven bezig. Hoe werkt dat nou? Wij die geloven uit de heidenen en uit de joden. Hoe zit het met het volk van God? Hoe zit het met Israël? Paulus geeft antwoord. Hij is erbij betrokken. Hij bidt en hij doet voorbeden. Smeekt voor het volk waar hij uit is gekomen. En dat is wat we zouden moeten weten. Hij is betrokken bij Israël. Dat is de grote vraag. Wat doet hij met dat volk nu? Nu de gemeente wordt uitgeroepen. Is het over en uit? Zijn wij in de plaats gekomen van Israël? Al die zaken die de kerkgeschiedenis heeft overwogen. En ik hoor er ook in een rabbijn die me aanspreekt. Een man van God die me aanspreekt. Wat doe jij als je pijn hoort in je leven? Wat doe jij als je hoort dat mensen mee moeten dragen vanuit hun jeugd? Als je erbij staat en ziet een mens worstelen in zijn wanhoop, dan kom ik niet verder dan het woord God. Dan kom ik niet verder dan Vader, help. Dan breng je het op je knieën. En dat brengt hem op zijn knieën. Hele gebeuren van Israël brengt Paulus op zijn knieën. Hij brengt het in gebed. En we moeten dit niet verknippen in verzen, in hoofdstukken. Paulus schrijft in een betoog, en daarom heb ik u Romeinen 8 gelezen, de laatste verzen. En dan gaat hij daarna door. Hij weet waar hij over praat. Als je nou dit zou willen zeggen, dat zeggen we altijd, dat heb je geleerd bij ons ook. Romeinen 9 begint over Israël en Romeinen 11 eindigt erover. In die drie hoofdstukken legt hij het grote vraagstuk uit van Israël. Hebt u dan wel eens gekeken waar Romeinen 11 mee eindigt? Dat zou ik moeten doen. Kijk maar eens even. Waar eindigt nou Romeinen 11 mee? Kom je bij vers 36 terecht? Zal je wachten tot je er bent? Als ik dan net tegen u zeg, Romeinen 9 begint met een smeekbede. Hoe eindigt Romeinen 11 dan? Als hij het betoog afsluit, dan zie je dat hij zegt, dat is een lofzang, want uit hem en door hem en naar hem toe, letterlijk, is alles. Aan hem zij de heerlijkheid tot in de eeuwen. Amen. Uit hem en door hem en naar hem toe is alles. Daar heb ik een zuster mee begraven, die niet zo ver vandaan. Dat was haar tekst. En ik kan hem goed reformeerd predikant tegen in een stuk wat hij geschreven had, en die zei eigenlijk het volgende: Romeinen 11 vers 36 is een kroontekst. Zou het voor gelovigen kunnen zijn? Uit en door en naar hem toe is alles. Vader, dat in mijn leven is naar u toe. En toen zei hij, als je dit leest als kroontekst, dan komen allerlei punten in je leven waar je weer morstelt op je plaats. Dan ga je de schrift verstaan. Dan krijg je zaken in beeld. Dan is dat een tekst die je ankeren laat. En je vastheid biedt. Die een baken in die zee is die soms zo ontzettend kan stormen. Want uit hem en door hem en naar hem toe is alles. Dat is een tekst. Niet om iemand pastoraal mee om de oren te tetteren. Niet om tegen iemand, terwijl het bloed, die pleister erop te plakken van Gods woord en te denken, het gaat wel over, want het is allemaal uit hem. Dat is zo simpel geformuleerd. Ik sta soms met knikkende knieën en met trillende handen en het zweet me op mijn rug bij een pastoraal geval. Ik bedoel, doe het maar even zo, want ik wil niet simpeler zijn, niet duidelijker zijn. Help, Vader. Het is niet een plak erover, zwijg maar. Maar ik weet, God, wat u hier uitwerkt. Ik heb er geen zicht op. Maar ik weet één ding, uit en door en tot u. Het troost mij om te kunnen troosten in de nood van een ander. We praten over de trouw van God dit jaar. Hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Moet u dat gedeelte ervoor wel lezen, vers 23 en vers 22. Dus God vervult wat hij heeft gezegd. Dan gaan we deze week over met elkaar studeren. Er is weken over gestudeerd. Dus ik heb het genoemd, verleden week in Rotterdam, de bodem van mijn leven, dat is de trouw van God. En dat is wat we moeten horen. We hebben een God die een belofte heeft gedaan. Dat klinkt zo mooi in het Hebreeuws. Dat is een dabar tof. Het is tof wat God doet en wat God zegt. Want dabar, u weet het, is of een woorddaad of een daadwoord. Maar als God het zegt, er zij licht. Licht. God belooft en in het plan van God is het en het gebeurt. Als God iets belooft, zit daar onmiddellijk in dat het gebeuren zal. De zekerheid van dat wat God beloofd heeft, doet hij. Die roet is getrouw. Ik heb uw stem gehoord. Ik heb mogen antwoorden. U zult het doen. U zult het doen. En ik denk dat dat de punten zijn waar het om draait. God doet het in uw en mijn leven. En dan kun je gewoon zeggen, want dat zijn de, ik doe maar een paar dingen vandaag. Dit is een hoofdstuk waar je over kon studeren. En als u zegt, dat wil ik graag, even geduld. Er wordt een boek gescand door broeders hier in Amersfoort. En dat komt dan binnenkort op de markt, dat machtige boek van Jan Bonda. Dat is de moeite van het lezen waard, de moeite van het studeren waard. Als u bij mij ziet, dan staan de strepen, want ik heb hoofdstuk 9 tot en 11 bijzonder lief, dan staan de strepen in de kantlijn. Dat heb ik nodig. Weten wie God is. Verstaan hoe God handelt. En dan zegt Paulus, en dat vind ik zo mooi. Want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn. Ten behoeve van mijn broeders. Mijn verwanten naar het vlees. Daar heeft hij het over. Niet over Israël, dat volk van God dat opzij moest omdat de gemeente er kwam of de kerk. Nee, het zijn zijn verwanten, zijn broeders naar het vlees. Immers, zij zijn Israëlieten. Hebben we het dan niet gehoord in eeuwige kerkgeschiedenis? Want wij hebben gelezen, ze waren Israëlieten. En daar zijn wij voor in de plaats gekomen. De vervangingstheologie in de kerk is nog steeds luid en duidelijk aanwezig. En dan gaat hij noemen wat Israël allemaal had. En ik moet ook zeggen wat Israël heeft, want het zal komen. En ik lees u het een beetje vanuit de NBG, maar ik doe wat, ik haal een foef ermee uit, waardoor het scherper wordt. Immers, zij zijn Israëlieten. Hunner, de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de belofte. Hunner, de vaderen. En uit hen, wat het vlees betreft, de Christus, die is boven alles. God, de prijzen tot in eeuwigheid. De werkwoorden staan er eigenlijk niet. Dus die belofte kun je niet met waren vertalen of met zijn vertalen. Ze zijn en ze blijven van kracht. Wie dan heeft dat gezegd? God. Paulus heeft het mogen noteren. En de vervulling van die belofte is niet afhankelijk of je het wel goed doet en of je wel trouw houdt en of je wel, dat is iets wat zich ontwikkelt als je van hem houdt. Dan wil je van hem zijn, dan wil je naar hem luisteren. Niet omdat het moet, omdat de kerk het zegt of de gemeente het eist. De gemeente heeft niks te eisen. Als de gemeente eist, is het niet de gemeente zoals God wil dat de gemeente is. Want de gemeente heeft lief. En daar is een ieder op zijn plek. Die beloften zijn van kracht. En wie vervult? God. Hij is degene van wie het allemaal afhangt. Je kan hier niet in lezen wat de kerk gedaan heeft. Want dat heeft de kerk gedaan. Daar waren we deel van. Wat heeft de kerk gedaan? Die heeft gelezen. Ja. Ja, toen de Joden Yeshua HaMashiach, hè, Jezus de Messias, hebben afgewezen. Ja, waren ze verloren. Telden ze niet meer mee. Hè, ze hebben hem gekruisigd. En daarvoor moeten ze boeten. Dat hebben ze geweten in christelijk Europa. Lees je het boekje op de boekentafel? Hè, antisemitisme en hun religieuze wortels. Een boekje om over na te denken. Want we hebben als christelijk Europa daar wel een wat mee uitgehaald. Wij zijn in de plaats gekomen van, hè, we hebben het gelezen als zij waren Israëlieten. Nu zijn wij het ware Israël en we kruipen elke zondag in al die kerken. En nogmaals, ik heb vind het zo triest. Ik heb geen meter kritiek. Ik hou van die mensen. Er wordt de wet gelezen. En de wet gelegd op mensen die het niet moeten houden. Die wet was er van God uit naar zijn volk. Om te ontdekken van, het kan niet zonder u. Het kan niet zonder de Messias. Dat zeg ik, het kan niet zonder de Messias. En dan moet je doorlezen, want je kan zo blijven hangen. Je wordt er zo moe van dat christelijke denken af en toe. Dan blijft men hangen op een tekst. Maar je moet doorlezen. Dan kom je bij Romeinen 11 vers 29 terecht. Daar staat, hè, en dat moet al boven al ons menselijk concluderen uitklinken. Want de genadegave en de roeping Gods zijn onberouwelijk. En dat woord kent u vanuit de studie van verleden jaar. En vanuit het jaarthema van verleden jaar. Want er staat eigenlijk, het woord van God valt niet uit. Dus dat Griekse woord, dat betekent, hè, het valt niet uit. Zoals stroom kan uitvallen, dan zit je met de gebakken peren. Maar die liefde van God valt nooit uit. En misschien dat u al terug bent gekomen van de vakantie en wat in de koelkast hebt laten liggen. Ja, dan is het over de datum heen. Kunt u het maar beter snel weggooien. Maar het woord van God is nooit over de datum heen. Dat woord van God is nooit gedateerd. De liefde vergaat nimmer meer. En ik zou dan willen zeggen met de trouw van God valt nooit uit. En dan krijg je woorden die ik toch even kort wil aanstippen, want ik wil niet zo lang meer praten. Woorden waar ik denk, onthoud het nou. He, want dan leest men, want niet alle die van Israël afstammen zijn Israël. Daar moet je niks in proppen. Want wat er staat gewoon letterlijk, want niet alle uit Israël zijn Israël. Wat bedoelt Paulus daar nou mee? Dan moet je denken aan Jacob. Toen Jacob degene was die het zaad tot een bepaalde taak. En wat was dat taak? De lijn van Abraham laten doorlopen. Hij begon als Jacob en God maakte van hem Israël. Oprecht met God. Dus mag ik zeggen, en ik zeg dat heel voorzichtig, Want ik wil wegblijven van elk negatief denken. Ik zie een heleboel Jacobs. Maar ik weet dat God ze Israël gaat maken. Het is niet wat ze niet zijn, dat worden ze niet. Dat is Calvinisme. Maar wat ze niet zijn, dat zullen ze worden. Dat volk van God zal Israël worden. Zo worden aangeduid. Je kan hier met de beste wil ter wereld niet in kwijt. God kiest uit of verwerpt bepaalde mensen. Dan mag je er helemaal niet bij denken voor eeuwig. Want dat is een last die je dan neerlegt. Maar God werkt met de belofte. Het gaat niet om het menselijke. Wij zijn er. Wij zijn uitverkoren. Wij zijn de ware kerk. Of de ware gemeente. Of al dat menselijke, alsjeblieft. Heere, neem het van ons weg. Laten we stilstaan bij wie u bent. Laten we blijven bij wat u in het oog hebt. De mens die we zijn. En tegen ons zegt u, ik hou van je. En dan denk ik wel eens, als wij nou zijn uitgeroepen, hè, Ecclesia, zijn uitgeroepen. Wat betekent dat nou? Betekent dat dat we ons al van tevoren conformeren aan het feit dat we een klein kudde zijn? Om het maar even reformatorisch uit te drukken. Of doet God wat anders? Want als God uitkiest, uitroept, uitverkiest, dan kiest God uit tot een bepaalde taak. Ja, maar broeder, er staat toch, Jacob heb ik lief gehad, maar Ezo heb ik gehaat. Ja, dat staat er, keurig. Weet je wat dat betekent? Op de tweede plaats zetten. De eerste plaats was voor Jacob. Was Jacob er zo van, hey, dankjewel, ik heb er recht op? Nee, Jacob was een hierlichter. Wij zouden zeggen, we geven hem geen taak in de gemeente. Bij wijze van spreken. En waarvoor werd Jacob nou door God gekozen? Waarom zijn het nou Abraham, Isaac en Jacob? Waarom niet Abraham, Esau en Ismaël? Of andersom? Waarom is het nou Isaac en Jacob? Dat is iets om over na te denken. Want als God kiest, als God uitkiest, als God verkiest, kiest hij met een bepaalde taak. Hoe kon Esau bereikt worden? Dankzij zijn broer Jacob. Kijk hoe dat eindigt, hoe die twee elkaar ontmoeten. Terwijl Jacob loopt te tobben. Komt Esau hem gulhartig tegemoet. En ze vallen elkaar in de armen. Als het gaat over uitverkiezen is het nooit voor eeuwig. Maar dat is wat ik van je vraag. God heeft trouwens, als je het wil hebben over uitverkoren, geloof ik in één uitverkiezing pertinent. God heeft alle mensen uitgekozen om behouden te worden. Dat is wat 1 Timotheüs 2 vers 4 zegt. Onze heiland die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. En dat gebeurt. Dat zal door God grandioos worden uitgewerkt. Uitverkoren met een bepaalde roeping, tot een bepaalde taak. Kijk maar naar Paulus, Handelingen 9 vers 15, die was een uitverkoren werktuig. Niet van ik ben beter. Als je hem op weg naar Damascus ziet, zou je hem beter niet kunnen tegenkomen als gelovige op dat moment. Maar dan zit ik weer vast, hè. Dat is even mijn probleem met de tekst. En wij dan? Waarom heeft God nou in u en mijn leven het evangelie van de genade en de verzoening neergelegd? Waarom heeft hij nou dat groepje uit Rotterdam gekozen en nog vele met ons in Amersfoort, de broeders Hogendijk, André Piet, noem ze allemaal maar op. Er zijn zoveel mensen die naast ons staan en met wie we staan. Waarom heeft God het ons laten zien? Waarom heeft ons daartoe het hart geopend? Mag ik nou ook zeggen, heel vrijmoedig denken, nou, nu durf ik met blote benen en enzovoort, zou God ons nou hebben uitgeroepen met als taak, leg het evangelie van genade en verzoening neer? Zou God ons nou hebben uitgeroepen? Ja, dus ja zegt u. Ik hoor het niet hoor. Ja zegt u. Maar hoe werkt dat dan op dit moment? Want we kennen het al een jaartje of wat. Krijg ik dan nu dat leunende? Ja, dat weten we wel. Je weet niet wat je weet. Ik heb ons tegen de broeders gezegd. We sluiten de tent. Ga maar eens een maand, ga maar eens 2 maanden ergens anders kijken. Of 1 keer in de maand hebben we geen dienst, ga maar eens buiten de deur kijken. Heerlijk, dat doen we met onze jongeren. En op een gegeven moment komen ze uit die kerk. Ik weet het nog, hier vlakbij, het kerkje van Marsbergen, waar Anna's meisje van 3 nog kwam. Daar waren we geweest En nou, we kregen een knikje. We mochten gaan zitten. Aan het eind van die kregen we een knikje. En na 3 minuten was iedereen weg. En dus daar stonden we als Ebenezer. Die nog 3 minuten. Ja, de zaal moet gauw leeg. Want daar blijven 3 minuten op het plein staan. Daar stonden we met elkaar. En zeiden echt van, dat gaat bij ons wel anders, hè. En ineens hadden ze door van, het is zo slecht nog niet wat we hebben. Ik bedoel, dat gewoon constateren. We hebben een machtig evangelie. Dat ontdek je als je praat met broeders. Die in een ander lied, gezongen, geleerd gekregen hebben. Dus zou God ons nou hebben uitverkoren, een uitverkoren werktuig, want we verkondigen het woord van Paulus, om op de plek waar we staan dat te verkondigen wat klinken moet op dit moment? Dus uitverkiezen is niet alleen tot een bepaalde taak. Maar uitverkiezen is ook wat anders. En hebben wij dat nou goed in het oog? En daar twijfel ik wel eens aan. Beseffen we dat het is altijd met het oog op de ander. Het is nooit zo dat je kan zeggen, wij zijn de gemeente. Enzovoort. Maar God, waarom hebt u ons verkoren? Welk instrument mogen we zijn? Ik denk dat dat het punt is wat ik wil neerleggen. Waartoe weten we het? Waar kunt u ons toe inzetten? Als wij het dan al weten, dan zou het misschien, dan hebben we lang genoeg gezeten, ga er dan eens op uit. Ga ons wat doen, zeg er eens wat over, tegen een ander. Ja, de zaal loopt zo leeg. Ja, dat is mijn schuld natuurlijk. Het kan ook zijn dat je zegt van, vroeger trokken we mensen mee. In de tijd dat we moesten kiezen voor Jezus, namen we mensen mee naar de gemeente. En nou, we weten, God is de redder van alle mensen. Dat maakt ons toch niet rustig. Het komt toch wel goed. Als ik zie hoe sommige mensen worstelen. En ik denk alleen maar aan mijn eigen kring, collega's. En dat ze moeten worstelen met zaken, met vragen in het leven. Ik wil graag vertellen wie God is. En zo kan het erin, dat je een tussenuur hebt. Dat heb je bij collega's wel eens. Dat je met z'n drieën bij elkaar zit. Ik zou even heel goed kunnen zeggen met welke drieën bij elkaar zaten. En een gegeven moment stelde een broeder van wie dat absoluut niet verwacht had mij de vraag van hoe zie jij dat? Ik zei, nou, je kent het voldoende om te weten dat ik niet zo'n mening heb, maar ik kan wel zeggen wat God zegt. En we raakten in gesprek en de bel ging, we moesten naar onze klasse toe. En dan zei hij, eigenlijk wel goed wat je zegt. Ik zei, nou, het staat gewoon in de Bijbel. Die heb je in je kast staan. Dat is gewoon wat Gods woord zegt. Dat zouden we... Hij zei, ik vind het eigenlijk wel mooi. Het ging over geest, ziel, lichaam en dat soort zaken meer. Dingen waarvan wij denken, ah, eitje, weet je toch? Nee, sommige mensen weten het niet. En zou God ons nou hebben geroepen tot nou, ik heb wel gescoord denk ik, hoop ik. Dus God kiest tot een bepaalde taak en hij doet dat met het oog op de ander. En dat kunnen we keurig invullen, Israël als zegenkanaal hier op aarde. De gemeente lichaam van Christus straks in het hemelse. Ja. Via die ene die God uitkoos, de zoon, tot een taak, met het oog op de ander, met het oog op allen, komt dat evangelie wereldwijd en zelfs kosmoswijd. Israël staat in de pauze, zeggen we dan tegen elkaar. En dat betekent toch dat we volop bidden voor dat volk. Want als God met Israël verder gaat, weten we dat het moment van ons ertussen eruit de wandel is geweest. Dus als ik lees wat God zegt over wie ik me zal ontfermen, zal ik me ontfermen, dan is dat niet wat Calvijn zegt, je moet maar wachten of God het geeft, tot je het licht ziet, en al die zaken meer, God ontfermt zich. En dan kan Calvijn wel zeggen, je weet niet over wie God zich ontfermt, dat weet ik wel, ik weet het wel. Er staat hier, tegen wie zegt Paulus dat dan? Of wie citeert Paulus? Paulus citeert Mozes in Exodus 33. Het gaat op dat moment over Israël. En Mozes zegt het tegen het volk. Dit is geen lot uit de loterij. Kom je er wel of kom je er niet? Maar God heeft het geopenbaard. En wat zegt God? Al tegen Mozes die tegen het volk sprak. Ik zal me over allen ontfermen. Je moet Romeinen 9, dat is een handige richtingwijzer, zien als een nationaal stuk. Het gaat over het volk Israël en zijn plaats in de geschiedenis. Niet van wat is mijn lot. Dat is zo ego. Dinges als mijn groot is. Altijd heb ik het over en ik dan. Maar God is hier niet bezig met en ik dan. Niet met individuen. Maar met het volk. Dat is de taak van Israël. En zo doe ik dat daarmee. Als je dat weet, ga gaat die tekst spreken. Dan staat er over wie ik me zal ontfermen. Vader, u zal zich ontfermen over Israël. U zal zich ontfermen, mogen we van Paulus weten, uiteindelijk over allen. En om dat te bereiken, zet u mensen in, zet u instrumenten in. Paulus nu, heel duidelijk, al even, mogen we er gehoor aan geven en daarmee gaan werken. En straks komt uw volk los uit de pauze. Om dat zegenkanaal te zijn van de wereld. Dan zijn wij op de plek waar God ons neerzet. Een stukje zegenkanaal naar degene die God in ons midden geeft. Om ons heen geeft. En dan kan je niet zeggen, ik ben er bijna nu. Ja, maar dat staat toch heel duidelijk, broeder. Niet, het is toch je, of je wil of loopt. Nee, er staat niet, het hangt niet af van jouw lopen en jouw willen. Het hangt af van God. Hij ontfermt zich. Ik heb kerkgeschiedenis gedaan vroeger. En ik heb er heel wat over gehoord. Dogmatiek en noem alles maar op. Maar hier gaat het om Gods trouw in het handelen met Israël. Ik weet dat de lijnen van God, met u weet ik dat. Dat het plan van God loopt langs de lijnen van trouw en belofte en erbarming en barmhartigheid en liefde en genade en verzoening. Dat zou in u en mij moeten zingen. Dat liedje van verlangen mag je zingen. Dat liedje van verwachting mag je zingen. Want God heeft allen op het oog. God is de redder van alle mensen. Hij zal zijn. Alles in allen. En als u het niet goed vindt, dan moet u het maar tegen me zeggen. Maar dat lied wil ik zingen. En blijven zingen. Zolang hij adem geeft. Amen. Ik wil graag met u eindigen. Vader, ik begrijp het echt niet. Dat te midden van zoveel geloof. En hoe oprecht is het niet. En hoe worstelend is het niet. En hoe uitstekend naar u, Vader. En tastend naar u is het niet. Want het laatste wat ik zal doen, Vader, is hen die anders denken, anders geloven, veroordelen. Aan mij is dat niet gegeven, Vader. U gaat uw weg. En waartoe u dan ons hebt uitgeroepen, te midden van al die anderen uit, en bepaald hebt bij wat Paulus ons leert, genade, liefde en verzoening, ik begrijp het niet. Ik weet één ding heel goed. Het lag niet aan mij. Niet bijzonder intelligent. Niet heel goed dit. Niet heel goed dat. Weet, Vader, hoe hard ik u nodig heb. U weet ook vaak, Vader, dat ik in mijn zwakheid maar één ding kan. Rekenen op u. Want u zult het doen. Want u bent trouw. Zo ziet u ons aan. U kijkt ons nu aan. En als we goed kijken, dan zien we dat u ons toelacht. Dat uw armen naar ons zijn uitgestrekt. Naar de wereld zijn uitgestrekt. Dat u uw volk niet achterloos voorbij gaat. Maar hen prepareert op het moment dat ze dat zegenkanaal zullen zijn. U geeft de verwachting die wij als gemeente mogen hebben, Vader. En we weten dat uiteindelijk, via die ene zoon, die u daartoe hebt uitverkoren, tot die taak en die roeping gaf, brengt u uiteindelijk allen aan uw hart. En ik zie zoveel pijn, Vader. Ik zie zoveel hartzeer. Ik zie zoveel worsteling, Vader, ook in ons midden. Mag het zijn, Vader, dat u vertroost, dat u draagt, dat u kracht geeft. En dat zult u doen. Dan mogen we naar uitzien. U bent er. En u blijft er. We zingen dat met dat lied over die psalm, Vader 139. U bent met uw armen om en onder ons. En u draagt altijd maar weer. Vader, er is zoveel menselijks wat hindert. Wat pijn doet. Wat als verkeerd gehechte wonden akelig trekt en ontsteekt. Maakt u ons daartoe dicht bij u, Vader. En mogen we met elkaar optrekken. Dat uitverkoren werktuig zijn wat u dan nu blijkbaar nodig heeft in het Rotterdamse. Maak ons daartoe bereid. We hebben een machtig woord, Vader. U geeft ons dat te verkondigen. U bent er in alle omstandigheden van het leven, deze week, waar we ook zijn. U bent er. Altijd weer. U komt de lof en de dank toe. In Christus Jezus' naam. Amen.